Iedereen een goede avond. Het is goed om bij elkaar te komen deze avond. Mijn naam is Jacques Brunt, maar dat had u al begrepen. Dankjewel. Goed, mijn naam is Jacques Brunt. Ik zei dat al, ik kom uit Alblasserdam. Dat is bij Dordrecht, voor zover u dat nog niet wist. Ik vind het fijn om bij jullie te zijn. Ik zou heel veel kunnen vertellen over mijn leven en hoe dat allemaal gegaan is en hoe ik ben gekomen waar ik nu ben. Maar dat verhaal zal ik u besparen. Ik heb een website, daar kunt u eens op kijken. Dat is mijn voor- en achternaam.nl. En daar vindt u wat meer over mijn leven en wat wij doen en waar ik spreek. De aanleiding van deze avond is eigenlijk een andere avond geweest, hier niet zo ver vandaan. Op zondagavond heb ik daar in de kapel gesproken. Over ditzelfde thema, en Marleen was daar toen ook, en die heeft mij benaderd en gevraagd, kan je deze boodschap ook niet in de gereformeerde kerk brengen? Ik zeg, nou, dat wil ik wel doen, dat wil ik graag doen, en vandaar dat deze avond dus gepland is. Dus dan weet u een beetje de aanleiding van deze avond. Het is voor sommigen een herhaling van zetten, maar ik heb een commerciële opleiding gehad, en herhaling, dat is de kracht van de reclame. En sommige mensen moeten één keer iets horen en dan valt het direct. En sommige mensen 30 keer en sommige 40 keer. Dus herhaling is nooit verkeerd. Dus dat is een beetje de aanleiding van deze avond. Ik ga ervan uit dat u die hier voor het eerst bent, het in één keer oppakt. Dat is het eerste wat ik wilde zeggen. Tweede, als het gaat over Israël, dan kan je heel veel insteken maken. Waar ga je nou beginnen, waar ga je eindigen? Ga ik een heel technisch verhaal vertellen, waardoor sommigen misschien afhaken? Ga je heel veel actualiteiten erbij halen. Nou, wat ik vanavond wil doen is eigenlijk 3 belangrijke waarheden delen over Israël. Die 3 waarheden vormen een belangrijk fundament en die geven een aanzet tot nader zelfonderzoek. Dus dat hoop ik dat u vanavond voor het eerst ziet, de bijzondere plaats van Israël in het heilsplan van de Heere God. Dus ik heb gekozen voor een redelijk eenvoudige insteek, om een basis te leggen waarmee u zelfstandig verder kunt. Dan wat betreft mijn houding ten opzichte van Israël. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik deze dingen ontdekte, ik ben hier niet mee opgegroeid. Het was voor mij op een gegeven moment ook nieuw. En toen ik de plaats van Israël ontdekte en het verbond van God met hen, de toekomst van Israël, toen heb ik een hele nieuwe Bijbel gekregen als het ware. En ik hoop dat het u en jou ook zo vergaat vanavond. Ongeveer 2/3 van de Bijbel handelt over Israël. En daarom is het meer dan opmerkelijk dat in heel veel kerken eigenlijk nooit over Israël wordt gesproken. En het is ook heel belangrijk dat we beseffen waar dit boek vandaan komt. Daar zal ik het vanavond ook over hebben. Wat de oorsprong van dit boek is, waardoor wij het leven hebben ontvangen. Nou, zo wil ik wat dingen met u gaan delen. Bent u er nog nooit geweest, dan kan ik ook dit aanbieden. Ik ga ook 2 keer per jaar naar Israël toe. Een reis leid ik dan met broeder Johan Schep. Misschien heeft u daar wel eens van gehoord. Dat doen we samen en dat is iedere keer weer een vreugde om daar naartoe te gaan. Dus als u daar nog nooit bent geweest, dan in september hoop ik weer te gaan, maar dat zit al vol. En nou gaan we in april, mei 2018 weer en dan september 2018 weer. Maar als u daar meer informatie over wilt hebben, kunt u me ook benaderen. Dus dit was allemaal de inleiding. Ik wil met u naar het eerste stukje, en dat is voor mij altijd een heel kostbaar gedeelte, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 7. Ik hoop wel dat u een Bijbel mee hebt genomen, want ik ben heel erg voorstander van onderwijs te geven en het te laten zien vanuit de Bijbel. Ik moet u eerlijk bekennen, ik spreek altijd in over het algemeen evangelische gemeenten, en ik ben dan altijd een beetje streng, ik hou altijd van mensen met een Bijbel op hun schoot. Zelfs niet geprojecteerd. Ik wil graag dat je het zelf leest en dat je het onderzoekt en dat die Bijbel je eigen wordt. Maar ik neem het u niet kwalijk als u het niet gewoon bent. Maar Ik zeg het wel, zo zie ik dat en ik denk dat u daardoor heel veel zegen kunt ontvangen. Want ik ga heel veel teksten noemen. Ik heb namelijk niets met een heel gevoelsmatige houding, een emotionele houding ten opzichte van Israël, dus een soort romantiek rondom dat volk. Als ik spreek over Israël, dan wil ik Bijbels fundament hebben. En niet ik voel of ik denk of ik heb die gevoelens of die gevoelens. Daar kan ik niet zo heel veel mee. Ik wil Bijbels fundament hebben. En als we het vanuit de Bijbel zien opkomen, dan overtuigt de Geest van God je ook van die waarheid. Hè, dat is belangrijk. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat er veel strijd is rondom het volk en het land Israël. En die strijd rondom en de vijandschap tegen Israël, die zal alleen maar gaan toenemen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En wat ik als eerste wil zeggen, voordat we de Bijbel lezen, is dat het gaat om een geestelijke strijd. De strijd rondom Israël, Jeruzalem en de Tempelberg is niet maar zomaar een strijd tussen een aantal volken. U moet dat zien, dat is een geestelijke strijd. Het rijk van de duisternis strijdt daar met het rijk van het licht. En wij weten dat de duisternis reeds is overwonnen door de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. En daarmee is het fundament gelegd, zegt het boek Handelingen, voor het herstel van alle dingen. Dat is een fundamentele tekst. He, dus het herstel, het fundament ook van Israël, is reeds gelegd. Alleen het is nog niet aan publiek zichtbaar. Maar wij staan voor de uitdaging om, ondanks dat we nog niet al die dingen zien, dat alle dingen aan Jezus zijn onderworpen, dat we wel vasthouden aan de Bijbelse waarheid. Dus die strijd die zal toenemen, de strijd tussen licht en duisternis. En dit heeft alles te maken met de wederkomst van de Messias en de komst van het Messiaanse vrederijk. Ik ben dus ook een Giliast. Ik geloof in een letterlijk 1000 jaren vrederijk hier op aarde. Onder leiding van de Heer Jezus Christus als de vredevorst. Nou, we gaan naar Deuteronomium 7, want ik ga iets met u delen. Ik weet trouwens niet hoe lang ik heb, maar ik kan heel lang doorgaan als ik wil. Maar u moet mij een seintje geven en ik hoop dat u het tot het einde toe volhoudt. Ik ga 3 gedachten delen. Ik heb een reformatorische opvoeding gehad, hè, en u weet, een goede geïnformeerde preek bestaat uit 3 punten. Dus ik ga iets vertellen over Israël in het verleden, Israël in het heden. Maar ik wil u ook iets laten zien van Israël in de toekomst. Nou, dat is makkelijk te onthouden en dan weet u ongeveer waar ik ben. Dus we gaan eerst naar Israël in het verleden. Daar lezen we over in Deuteronomium 7. Daar staat in vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aarde, op de aardbodem, om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan alle andere volken, heeft de Heere voor uw liefde opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van alle volken. Een belangrijke tekst. Vers 8. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heer u met een sterke hand uitgeleid en hij heeft u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. En daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Het is een heel belangrijk stukje, Deuteronomium 7. Staat dus in de 5 boeken van Mozes. Nou, in dit gedeelte komt heel duidelijk naar voren dat de Heere God 1 volk op deze wereld apart heeft gezet. Want dat is de betekenis van heiligen. Heiliging, en dan zitten we direct bij een heel belangrijk punt, wil niet zeggen dat het Joodse volk heilige boontjes zijn. En dat punt krijg ik nog wel eens als kritiek. He, als je over Israël spreekt en je bent daar positief, sta je daar tegenover. Oké, dus u keurt alles goed. Hoe zij denken, hoe zij handelen, hoe zij wandelen. Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Het zijn geen heilige boontjes. Wat dat betreft zijn ze hetzelfde als de mensen uit Andijk en de omgeving. Amen? Ik hoop dat u amen in uw hart zegt. Maar ze zijn wel geheiligd. En heiliging in de Bijbel wil zeggen, de Heere God heeft ze apart gezet. En heiliging wil ook zeggen, apart gezet met een doel, uitgekozen. En dit is een belangrijke waarheid, waar al heel veel misverstand over is. Want sommigen trekken daardoor, of van daaruit de conclusie, Israël is door God uitgekozen. Als ik het over Israël heb, heb ik het over de 12 stammen. Israël is door God uitgekozen en daarmee heeft hij per definitie alle andere volken op deze wereld verworpen. Is dat de betekenis van Deuteronomium 7? Nee, en dat zal ik straks uitleggen en bewijzen. Maar hij heeft dat volk wel uitgekozen. En uitverkiezing, dat vindt altijd plaats met een doel. Dus God zet Israël apart met een bijzonder doel. Nou, in de eerste plaats staat hier, hij heeft dat volk apart gezet om dat volk te maken tot zijn persoonlijk eigendom. En dat is heel mooi. Er staat in het Hebreeuws een woord dat betekent, daar staat het woord segula. En dat betekent persoonlijke schat, bijzonder eigendom. Dus de Heere God zegt van Israël, ik zet jullie apart. Ik zonder jullie af met een doel. Een van die doelen waarom Israël apart gezet is, wordt verkondigd door de profeet Jesaja. Hij zegt, zij zijn uitverkoren om licht te zijn voor de heidenvolken. U zegt, daar hebben ze nog niet zoveel van gebakken tot op dit moment. Nou, wacht even, dat zal ik u straks gaan toelichten. Maar ze zijn apart gezet om een licht te zijn voor de heidenvolken. Dat is de roeping van Israël. En ze zijn apart gezet om een persoonlijke schat van God te zijn. Nou, dit vindt u in heel de Bijbel van geen ander volk vermeld. Israël is in die zin uniek. God heeft hen uitverkoren. En de schrijver haast zich om daarbij te zeggen, niet omdat u groter was dan de andere volken. Wilt u daar even een streep onder zetten in uw Bijbel? Het gaat dus niet om een uitverkiezing op basis van grootte, kracht of sterkte. Stel voor dat God op dit moment een volk zou uitkiezen. Welk volk zou u uitkiezen? Welk land zou u uitkiezen? Nou, misschien het meest sterke land, het meest intelligente land. Nou, dan kan je misschien wel bij Israël aankloppen. Het meest indrukwekkende land, de sterkste leider, het grootste grondoppervlak. Dat telt voor mensen, hè? Dus mensen zien aan wat voor ogen is. Maar God kiest uit. Niet op basis van grootte, sterker nog, u was de kleinste van alle volken. Nou, dit is heel belangrijk. Toen de Messias in de wereld kwam, daar profeteerde Jesaja van, als we hem aanzagen, was er geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem begeerd zouden hebben, zegt een oude vertaling. Dat we naar hem verlangden. Psalm 22 wordt de Heer Jezus, de Messias, vergeleken met een worm. Later wordt Israël ook vergeleken met een worm. Nou, een worm is in het oosten een soortgelijk beestje als een worm hier, maar toch iets anders. Maar dit is wel de overeenkomst. Je zet er zo je voet op. Klein, nietig, zo vertrapt. Nou, Israël wordt vergeleken met zo'n volk. Je zet er zo je voet op. En toch kiest God het uit. En dit is zo'n belangrijke profetische les, weet u? In de Heer Jezus heeft God de volheid geopenbaard. En als wij hem aanzagen, was hij niet zoals in heel veel Bijbels hij afgebeeld staat met een soort krans om zijn hoofd. Hij was een mens zoals u, jij en ik. Althans, als het ging om de uitstraling. Hij maakte wel door zijn levenswandel en door zijn woorden onderscheid, verschil. Maar je ziet dus dat door een man die er uiterlijk hetzelfde uitziet, dat God door die man een groot werk gaat doen. Amen? Dat is vandaag nog zo. Ook in uw, jouw en mijn leven. Als wij klein zijn, nietig zijn en misschien in de ogen van de wereld niks voorstellen, wil God juist dat kleine gaan gebruiken in ons leven om een groot werk te gaan doen. Dit deed hij bij Jezus. Dit doet hij door de Heer Jezus. Maar dit doet hij ook door Israël heen. Klein, veracht, vertrapt, verdrukt, vervolgd. En toch is uit dat volk de Messias voortgekomen en zal uit dat volk straks de zegen naar de heidenvolken vloeien. Dat is belangrijk. Dus door het kleine doet God een groot werk. En dit is het bijzondere ook van het volk Israël. En dit moet u in de gaten houden. En dat mag u hoop geven. God gaat tot zijn doel komen met dat volk. Dwars door dat kleine en dat nietige heen. Nou, en ik heb al gezegd, hij heeft de andere volken niet verworpen, integendeel. Maar de Heere God is de soevereine, dat wil zeggen, hij hoeft geen verantwoording af te leggen aan mensen. Hij heeft ervoor gekozen om via de lijn van Abraham, Isaac en Jacob, waar de Heer Jezus uiteindelijk uit voort is gekomen, om via die lijn de Messias geboren te laten worden. Dat is zijn keuze. Dus het eerste is, Israël in het verleden, er is sprake van een unieke relatie. En dat wordt nog eens bevestigd door de woorden van Hosea, waar gesproken wordt over de Heere God als de man en Israël als de bruid. En daar wordt dus gesproken van een intieme huwelijksrelatie. Dus hoe uniek is de relatie die God heeft met Israël? Zo uniek als een huwelijk. Nou, is dat intiem of niet? Uitgaande van een goed huwelijk. Er is geen intiemere verhouding op deze wereld dan de verhouding tussen een man en een vrouw. Wonderlijk. Zij worden tot één. Nou, de Bijbel vergelijkt de relatie tussen de Heere God en Israël als met een huwelijk. En het tweede beeld wordt gebruikt in Exodus 4 vers 22. Daar wordt Israël genoemd de eerstgeboren zoon van God. Dat is dus de vader-zoon relatie. Dus hiermee laat de Bijbel zien, God is een relatie aangegaan met Israël, terwijl ze klein waren, nietig. En hij vergelijkt dat met een huwelijksrelatie en met een vader-zoon relatie. Nou, dan komt de tegenwerping, want die breng ik er altijd in. U zegt, ja, maar Israël is bepaald niet trouw geweest, als zoon niet en als bruid niet. Hoe zit dat? Want je kan vanavond wel zeggen dat er een unieke relatie is, maar ik bemerk dat Israël, ik moet vaststellen, dat ze ontrouw zijn geworden. Nou, daar is de Bijbel ook heel eerlijk in. Dat klopt. Israël is grotendeels ontrouw geworden. En welke tijd brak er toen aan in de Bijbel? Nou, de tijd van de richters en de tijd van de profeten. Met andere woorden, ze riepen op bekering, tot bekering en een nieuwe toewijding. En wat zien we? Israël is uiteindelijk ongehoorzaam gebleven en kwam in ballingschap. Dus de Heere God wilde zijn volk bij de les houden. Ik moet het anders zeggen, bij zijn hart houden. Maar door ongehoorzaamheid zijn ze in ballingschap gegaan. Verstrooid over de hele wereld. Maar luister nu goed. Ondanks de ontrouw als zoon, bleef God hun vader. Ondanks de ontrouw als bruid, bleef de Heere God de bruidegom. En hoe komt dat? Omdat de verbonden van God eeuwige verbonden zijn. En daar komt hij niet op terug. En dit is zo belangrijk. Want wat is er in de kerk gebeurd? En daarom denk ik dat er ook relatief weinig over Israël gesproken wordt. We zien de ontrouw van Israël en welke conclusie hebben we toen getrokken? Israël is ontrouw geworden ten opzichte van de Heere God. En daarmee is de trouw van God naar het volk ook verbroken. En dit is een grote fout in de kerkgeschiedenis. En dat heeft verregaande gevolgen gekregen. Dus Israëls ontrouw verbreekt de trouw van God. Nou, ik ga een stukje lezen. U kunt bladeren naar Romeinen hoofdstuk 3. Stel voor dat het zo zou werken in uw leven. Ik ga ervan uit dat u allemaal persoonlijk de Heer Jezus kent. Daar ga ik vanuit vanavond. En als dat niet zo is, dan moet u haast maken. Want u weet niet of u er morgen nog bent. Maar als u die relatie kent door geloof, dan moet u misschien zo nu en dan wel eens belijden, ik ben ontrouw. En wat is het fundament van ons geloofsleven? Het is de trouw van God. God van trouw, u verandert nooit. En ik moet zeggen, hoe ouder ik word, ik ken nu 17 jaar de Heer, hoe meer ik terugval op de trouw en de genade van God, elke dag aan mij weer betoond. Dat is het fundament van mijn geloofsleven. Zijn trouw, zijn karakter, zijn genade, zijn barmhartigheid. En daarom raak ik steeds meer onder de indruk van wie hij is. Nou, ten opzichte van Israël geldt datzelfde hart. Hij is een God van trouw. En nou kom ik bij gedeelten. Ik ga zo mijn tweede punt beginnen. Kom ik bij een gedeelte uit Romeinen 3 en dat heeft heel erg mijn hart. Vers 3, wat staat daar? Dat schrijft een Jood, hè, Paulus. Wat staat daar? Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Ik ben opgevoed met de vraag stellen is hem beantwoorden. Wat zegt Paulus dan? Volstrekt niet. Mooi, hè? Paulus die neemt het op. voor de trouw van God. Hij zegt, oh ja zeker, ik ben niet blind voor de ontrouw van mijn volk. Mijn broeders naar het vlees, noemt hij dat vaak. Maar de trouw van God stijgt daar ver bovenuit. Dat is belangrijk. Nou, dit was mijn eerste punt. 1/3 zit erop. De unieke relatie tussen de Heere God en Israël. Het verleden, ze verbond, dat ligt vast en is niet te breken. Dan een tweede. Wat zijn nou de bijzondere van voorrechten van Israël? Dat is Israël in het heden. Nou, dat staat ook in diezelfde Romeinenbrief. En dan gaat mijn hart sneller kloppen, want dan kom ik ook een beetje bij ons hart. Hè. Het moet niet te veel in theorie blijven hangen. Wat staat er in Romeinen 3, het eerste vers? Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? En echt een Paulinisch antwoord, daar hou ik van. Veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dit is voor mij een kerntekst. Israël is niet alleen door God apart gezet, is niet alleen in een bijzondere relatie gekomen met de Heere God, dat was het eerste, maar de Heere God heeft hen ook bevoorrecht. Want ze moeten licht voor de heidenvolken zijn. Dus wil je aan je roeping kunnen voldoen, moet je delen in bepaalde voorrechten die je kan tonen aan de wereld. Nou, het eerste is dit. De Heere God zegt, ik ga mijn woorden met jullie delen. Dat is toch bijzonder? Hij koos dat volk uit, maar hij heeft zijn woorden ook met hen gedeeld. Wat zijn zijn woorden? Nou, zijn gedachten. Zijn hartsverlangen, zijn wil heeft hij met Israël gedeeld. Hoe dan? Nou, in de allereerste plaats, middels de 5 boeken van Mozes. Maar als je de Bijbel goed leest, dan moet u beseffen dat heel de Bijbel een Joods boek is. Gelooft u dat? Als u dagelijks uit de Bijbel leest, leest u uit een Joods boek. En het is wel goed om dat te beseffen. Dus niet alleen de 5 boeken van Mozes zijn Joods, heel dit boek is Joods en er zijn schrijvers geweest, ik geloof dat, geïnspireerd door de Heilige Geest, die hebben ze aan het papier toevertrouwd. Dus alles wat God wilde openbaren staat in dit boek, even los van welke vertaling u leest, dat is een hele andere discussie. Maar alles wat God aan de mensheid bekend wilde maken, heeft hij in dit boek laten neerschrijven. Mannen, vrouwen, geïnspireerd door de geest van God. Paulus schrijft aan Timotheus woorden door God zelf ingeblazen, staat er. Dat is mooi. Geïnspireerd. En dat woord, dat heeft hij aan het Joodse volk toevertrouwd. Nou, als je in een relatie leeft, ik hoop dat u dat kent. Ik ben inmiddels 13 jaar getrouwd. Ruim 12,5 jaar. Met Annette. Maar ik leef met haar in een relatie. Maar een van de kenmerken dat ik een relatie met haar heb, is dat wij elkaars harten delen. Elkaars gedachten delen. Dat is mooi. Het is een zegen als daar openheid is. Je geen geheimen voor elkaar hebt. Nou, de Heere God trad in een relatie. En hij zegt, ik ga mijn hartsverlangen met jullie delen. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Israël is geroepen om drager te zijn van alle Gods openbaring. En als we dat beseffen, dan is het de buitengewone zegen dat deze Gods openbaring zelfs gekomen is in Andijk. Vindt u dat nog bijzonder? Niet iedereen vindt het bijzonder hier, geloof ik, maar ik ga er maar vanuit dat u het bijzonder vindt. Het is heel bijzonder. Dit boek, daar staat in geschreven, het is levend en krachtig en het verandert mensen tot op de dag van vandaag van binnenuit naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is wonderlijk. Dit boek heeft mijn leven veranderd en ik hoop dat u daar amen op kan zeggen. Het is een boek. Letters. Dat doet kracht in mensenlevens. Nou, als ik dat besef en ik besef waar is dat boek vandaan gekomen, dat is een boek geschreven door Joodse mensen. En er zijn 12 eenvoudige mannen op pad gegaan om die boodschap te verspreiden. Met andere woorden, samengevat, ik heb de Godsopenbaring, de openbaring van het vaderhart, ontvangen via het Joodse volk. Nou, daar ben ik blij mee. Dit heeft mijn leven gegeven. Zou ik dan niet? Dit is voor mij een van de meest fundamentele redenen dat elke christen positief moet staan tegenover Israël. Het is een stellige uitspraak, maar ik sta er volledig achter. Waarom? Omdat hun dat boek niet voor zichzelf hebben gehouden, maar ze zijn ermee op pad gegaan. Is dat niet geweldig? En ik heb het in mijn armen gesloten en u heeft misschien wel 3, 4, 5 Bijbels in huis. Dan wordt het tijd dat u er eentje doorgeeft. Omdat u de rijkdom ervan in uw hart hebt gesloten. Van dat Joodse boek. Nou ga ik vlug verder naar Romeinen 9. Ik heb een website, heb ik al gezegd. Daar staan heel veel bijbelstudies op. Video's. Ook de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief. Als u alle hoofdstukken vers voor vers wil doornemen. Ik nodig u uit om naar mijn website te gaan. Daar krijgt u een vers voor vers verklaring. Moet u even voor gaan zitten, maar staan er allemaal op. Nou, in die bijbelstudies noem ik 10 voorrechten van het Joodse volk. 1 heb ik er al genoemd. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Nou, in Romeinen 9 worden er nog 9 genoemd. In de verzen 1 tot en met 5. Ik heb er 1 genoemd. Die volgende 8, die kunt u op mijn website beluisteren. Maar dat voert nu te ver. Maar die laatste, die wil ik nog even noemen. Wat is dan nog meer een voorrecht vandaag? Nou, Paulus zegt, vers 5, Romeinen 9. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Nou, de grootste schat die de Vader aan de wereld kon schenken, heeft hij geschonken, hoe? Via het Joodse volk. Want wat het vlees betreft, is uit hen de Christus voortgekomen. Daar staat niet Jezus, daar staat Christus. Dat betekent gezalfde in het Hebreeuws Messias, Messiah. Dus de Messias, de Zoon van God, staat er geschreven, is via de maagd Maria, Joodse vrouw, in deze wereld terechtgekomen. Dus het liefste wat God had, kwam via het volk van Israël in deze wereld. En daar zijn we getuigen van in het heden. Dat is belangrijk. Het allerhoogste, het allergrootste wat God kon schenken, gaf hij via Israël, de Zoon, de Christus, de Messias. En dit is heel bijzonder. De Heer Jezus spreekt in Johannes 4 met de Samaritaanse vrouw. Dat hoofdstuk kent u denk ik uit uw hoofd. En wat zegt hij tegen die Samaritaanse vrouw? De zaligheid, de redding, het behoud is uit de Joden. Dat zegt de heiland heel specifiek. En daarom durf ik vanavond dit te stellen. Was er geen Joods volk, was er geen Israël, dan was er vandaag geen redding, dan was er vandaag geen zaligheid. Want de zaligmaker, de redder, is uit het Joodse volk voortgekomen. Kort 2 voorrechten van het Joodse volk. Ik kan er dus 10 noemen. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd en via hen is de Messias in de wereld gekomen. Mijn redder, mijn Heer, is een Joodse man. Beseft u dat? Zou ik dan niet een positieve houding moeten aannemen ten opzichte van dat volk die mij de Messias heeft geschonken, middelijkerwijs? Dat is toch een geweldige zegen. Ik ben blij met iemand die mij verlost. Dan past het mij om een dankbare, ootmoedige, nederige houding ten opzichte van dat volk aan te nemen. Alleen al om die reden. Nou, dat zou de kerk wakker moeten schudden, ook in Nederland. Want dat is een geweldig voorrecht. Want wie zijn wij? Misschien behoort u tot een verstrooide stam, maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar laten we aannemen dat we heidenen zijn. Wij zijn heidenen. De Messias was helemaal niet voor de heidenen gekomen, wist u dat? Maar voor het Joodse volk. De Messias was bestemd voor het Joodse volk. Johannes 1. Maar ze hebben hem grotendeels afgewezen, kom ik straks nog op. En toen zijn wij heidenen in de gelegenheid gekomen om deel te krijgen aan dat nieuwe leven. Dat is wonderlijk. Nog een ja maar bij dit tweede punt. En daar rond ik ook het tweede punt af. Ja maar, Jacques, het klinkt mooi, die voorrechten, ik zie ze ook wel. Die 8 ga ik thuis nog bestuderen, maar die 2 die heb ik al helder. Maar ze zijn bepaald niet goed met de voorrechten omgegaan. Dat zou een kritiekpunt kunnen zijn en dat is het ook. Nou, grotendeels is dat natuurlijk waar. En dat geldt vandaag voor ons ook. Als wij door de Heer bevoorrecht worden, gezegend worden, dan neemt je verantwoordelijkheid ook toe. Want ik geloof dat je geoordeeld zal worden naar datgene wat je is geopenbaard, toevertrouwd. Dat geldt vandaag ook dat principe, maar dat geldt ook wat betreft het volk Israël. Maar, moet u maar even meebladeren naar Romeinen 11. Het feit dat grotendeels Israël niet goed met die voorrechten is omgegaan. En je zou het heel eenvoudig kunnen zeggen. Het feit dat het overgrote deel van Israël de Messias heeft afgewezen, had ook een doel, waar of niet? En dat is het mysterie van Israël natuurlijk. Dat staat in Romeinen 11 vers 11, een makkelijke tekst om te onthouden. Daar staat, ik lees het u voor. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden. In het Grieks staat daar, definitief zouden vallen. Paulus zegt, volstrekt niet. Want door hun val is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Hey. Het feit dat Israël grotendeels de Messias heeft afgewezen, en dat is misschien een beetje technisch, maar ik moet het toch zeggen, is aan de ene kant soevereiniteit van God. Hij heeft een bedekking gelegd. Maar het is aan de andere kant ook verantwoordelijkheid van Israël. En Paulus schrijft aan de Korintiërs, als iemand zich bekeert, wordt de bedekking van hem afgenomen. Dus aan de ene kant is het verantwoordelijkheid van Israël, aan de andere kant is het een plan van God. Want het evangelie is naar de heidenen gekomen. Nou, ik spoor u toch een beetje aan om die Bijbelstudie op mijn website te bekijken, omdat ik daar uitvoerig uitleg Romeinen 11, de wortel en de takken. Misschien heeft u nog nooit van de olijfboom gehoord. Dat is een interessante studie. Want wat doet de Heere God? Als we denken aan de olijfboom, dan heeft de olijfboom een wortel en bijzondere olie. En vanuit die wortel en die olie worden de takken gevoed. Nou staat er dat God natuurlijke takken kan afhouden. Dat is het Joodse volk, natuurlijke takken. De heidenen zijn onnatuurlijke, onedele takken. En wat zie je in Romeinen 11, ik moet daar heel kort over zijn, maar dat die heidenen die niet op die edele olijfboom passen, door de Heere God er toch op worden geënt. Dus de natuurlijke takken zijn het Joodse volk, maar door ongehoorzaamheid worden sommigen afgehouden. Daarvoor in de plaats worden onedele takken geplaatst, een beeld van de heidenvolken. Dus wij als heiden krijgen deel aan de wortel en aan de vettigheid. De wortel is in mijn beleving niemand anders dan de wortel van David, de Heer Jezus Christus. En olie is in 9 van de 10 gevallen in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. Dus, Jezus is allereerst gekomen voor het Joodse volk. Die heeft hem grotendeels afgewezen. Toen is het evangelie juist na de Pinksterdag met kracht naar de heidenvolken gegaan. Enorme zendingsbeweging is op gang gekomen. Je ziet dus in Handelingen dat de gemeente eerst Joods is. Dan Joods, half heiden. En dan wordt hij helemaal vermengd. Hè? Dus je ziet een ontwikkeling daarin. Interessant om dat te bestuderen. We zien de ontwikkeling erin. Maar dit is de kern van de boodschap. Heidenen hebben dus deel gekregen aan datgene wat niet voor hen in de eerste plaats was bestemd. Ze hebben deel gekregen aan de wortel en aan de vettigheid. En dat is het bijzondere van Romeinen 11. Dus, Israël in het verleden, een bijzondere, unieke relatie. Israël in het heden, door de Heere bevoorrecht. 10 voorrechten, 2 ervan genoemd. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. En via dat volk is de Messias in deze wereld gekomen. En door geloof in de Messias krijgen ook heidenen in Andijk deel aan het nieuwe leven. Het leven dat uit God is. Uitzicht op de eeuwige gelukzaligheid. Is dat een wonder of is dat een wonder? En hoe is die zaligheid u ten deel gevallen? Door de verkondiging van het evangelie en door de komst van de Messias in het vlees. Ik ben blij met het Joodse volk. Ik ben dankbaar voor wat ze mij geschonken hebben. Ik als heiden heb het helemaal niet verdiend. Ik viel buiten dat verbond. God had geen verbond met mij aangesloten, maar met zijn eigen volk. Maar door geloof in de Joodse Messias krijg ik deel aan iets waar ik eigenlijk geen deel aan had. Dat is toch wonderlijk? Is God barmhartig en genadig of niet? En hiermee heb ik bewezen dat de uitverkiezing van Israël, waar ik mee begonnen ben, niet betekent dat de heidenvolken verworpen zijn. Nee, dat heil is juist via de uitverkiezing van Israël bij de heidenvolken terechtgekomen. Volgt u dit? Dit is heel belangrijk. Dus de verkiezing van Israël is niet, is dat zo'n God? die één volkje neemt en dat apart zet en een soort van vertroetelt zeker. Nee, hij verkiest, zet apart met een doel. Welk doel? Dat u en ik vanavond hier zijn, dat we de Bijbel kunnen openen en dat ik vanavond mag verkondigen. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met de God van Israël. Amen? Dat is het wonder. Dat is het wonder. Dus ik ben blij met de uitverkiezing van Israël. Want daardoor heb ik ook deel gekregen aan het leven dat uit God is. En als u Israël zo gaat zien, vanuit het verleden, bijzondere positie. En daar doet niemand iets aan af. Vandaag in het heden, ze zijn wel verhard. Deels. En tijdelijk, hè? Deels en tijdelijk. Maar door die verharding heb ik deel gekregen aan het leven. Nou, en als laatste, derde gedachte, Israël in de toekomst. Want weet u, dat is een beetje ondeugend van mij, maar ik vind het ook een humor van God. Kijk, als u vandaag niks met Israël heeft, dan moet u er toch in de toekomst aan gaan geloven. Weet u dat? Want Israël zal een centrale plaats op deze wereld gaan innemen. En daarom ga ik eindigen waar ik mee begonnen ben. Israël, Jeruzalem, de Tempelberg, daar gaat het allemaal gebeuren. En daarom is er nu strijd om. En dat weten de volken. Kijk, ik heb het wel eens vergeleken met een hooiberg en een speld in de hooiberg. Het is toch bizar dat als u vanavond de kaart thuis neerlegt en je zet een speld in Israël, dan zet je eigenlijk een speld in een hooiberg, of niet? Je moet goed zoeken om hem te vinden. En hoe komt het dat heel de wereld zich druk maakt om een speld? Terwijl ze zich met de rest van die hooiberg bezig kunnen houden. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg. En toch houdt heel de wereld zich daarmee bezig. En het liefst willen alle Arabische landen dat volk de zee injagen. Maar op de een of andere manier lukt het nooit. En het gaat heel ver hoor. Ik denk dat er nog een moeilijke tijd aankomt voor Israël. Maar God zal het voor ze op gaan nemen. En zal zich op een machtige, krachtige manier gaan openbaren aan dat volk. En dat is ook iets wat ik eerlijk moet zeggen. Ik heb heel veel liefde voor Israël. Dat heeft u hopelijk een beetje geproefd. Maar het is ook een eigenwijs volk. Eigenzinnig volk. En het is ook een heel slim volk. Want bijna alle de Nobelprijswinnaars en zo zijn bijna allemaal Joden. Wist u dat? Dus de know-how, de kennis zit echt in Israël. En de wereld vreest in die zin voor ze. Maar weet u, Israël, en dat moet ik eerlijk ook zeggen, verwacht het op dit moment nog van hun eigen kennen en kunnen. Ze steunen zo op hun intellect. Maar ik geloof dat er een periode gaat komen dat ze zeggen, Baruch haba, Bashem Adonai, gezegend is hij die komt. Er komt een moment dat ze gaan roepen om de Messias. Als de nood zo groot wordt. En dat heeft me te maken met mijn laatste punt, de bijzondere rol van Israël in de toekomst. En dan ga ik een mooi stukje lezen. Althans, dat vind ik zelf heel mooi. Jesaja 62. Ik zou heel veel gedeelten kunnen lezen, hè, maar ik heb voor drie gedachten gekozen. En ik hoop dat het u stimuleert om meer over deze dingen te weten te komen. Israël in het verleden, Israël in het heden en Israël in de toekomst. Het is zo'n mooi gedeelte. Laten we het lezen, Jesaja 62. Ik lees trouwens uit de herziene Statenvertaling. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Sion, Jeruzalem heeft ongeveer 70 namen. Sion is een van die namen van Jeruzalem. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans. En haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen uw luisteren. U zult met een nieuwe naam genoemd worden. Die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de handen van de Heere. Een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden. Mijn welgevallen is in haar. En uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u. En uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, is mooi hè. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust, ja, geef hem geen rust, totdat. Dat is mooi. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Die laatste tekst, vers 7, heb ik geasseerd in mijn Bijbel. Ja, geef hem, met een hoofdletter, geen rust, totdat. Vind je dat niet mooi? Onthoud dit en laat je daardoor bemoedigen. Er is in de Bijbel sprake van een totdat. Ik ben in onze eigen gemeente bezig met de brief uit Openbaring 2 en 3. En daar zie je ook in de brief aan de gemeente in Smyrna, dat is een gemeente die leidt verdrukkingen. Maar, zegt de Heer Jezus tegen, via Johannes tegen de gemeente in Smyrna, wees bemoedigd, het is een verdrukking van 10 dagen. Daar kan je heel veel van zeggen, maar het heeft ook deze betekenis, het is een vastgestelde tijd. Het is een van tevoren bepaalde tijd. Het loopt mij niet uit de hand, wat betreft jullie verdrukking. Totdat. Vind je dat niet mooi? Mijn tijden zijn in uw hand. Weet u, en ik vind het zo geweldig, en dat meen ik uit de grond van mijn hart hoor, dat ik God mijn vader mag noemen door de Heilige Geest. En dat mijn vader het wereldgebeuren in zijn hand heeft. En dat hij aanwerkt op het herstel van alle dingen. Ik hoef niet te vrezen voor Merkel of voor Poetin of voor wie dan ook. Het zijn slechts pionnetjes op dat grote toneelspel van mijn vader. En zij moeten meewerken aan de uitvoer van zijn helsplan. Kijk, als je zo de dingen bekijkt, dan is het interessant om met de Heer te leven, toch of niet? Ik vind het mooi om nou te leven. He, Johannes de Heer, dat was een oude broeder die aan het begin van de vorige eeuw al verwachting had, visie had op Israël. Hij was een van de weinigen die geloofde in de staat Israël. Het is gebeurd. Maar die man had vandaag willen leven. Want hij zou de profetieën ook in vervulling zien gaan. Maar hij maakt het niet mee. Maar wij leven in een bijzondere tijd. Niet altijd makkelijk, maar wel bijzonder. Want er komt een totdat. Totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Nou, dit is wat Jeruzalem zal gaan worden. Dat zou je nou nog niet zeggen, toch? Je ziet er toch nog niet heel veel van. En als u in Jeruzalem geweest bent en u loopt van de ene kwartier, de ene wijk naar het andere, dan voel je soms de spanning. Als je een beetje fijngevoelig bent, dan voel je dat. Voel je druk, voel je spanning. En ik ben altijd blij als ik de ene wijk uitga, de andere in. Dit heeft te maken met geestelijke strijd, dat geloof ik echt. Er zijn machten en krachten van de duisternis actief. En Jeruzalem is op dit moment nog niet tot een lof op aarde gesteld. Je zou ook kunnen zeggen, Israël en heel specifiek, Jeruzalem zal een plaats van lof op aarde worden. Gelooft u dat trouwens? Het staat er, ja. En diezelfde Johannes de Heer, die zegt, je moet lezen wat er staat, geloven wat er staat, dan heb je wat er staat, zei hij. Dat is heel simpel natuurlijk en daar valt best wel wat op af te dingen. Maar als dat de grote lijn van jouw Bijbel lezen is, dan heb je veel zegen. Nou, weet u voor welke uitdaging we vandaag staan? Om vast te houden aan het woord van de Heer. Wie aan dit woord vasthoudt dat Jeruzalem zal worden tot lof op aarde, die wordt bestreden. Dat geloof wordt aangevochten, kent u dat? Die hoop en die verwachting, dat uitzicht. Niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. Dat wordt aangevochten. Kijk, als de tegenstander iets kan roven, dan kan hij dat alleen bij diegene waar geloof is. Want ja, als je geen geloof hebt, valt er niks te roven ook. Maar als dit je verwachting is, en je zegt, mijn God, mijn Vader gaat aanwerken op het herstel van alle dingen, en het fundament daarvoor is gelegd in de persoon en het werk van Jezus Christus, ja, dat strijdt wel eens om de voorrang. Heere God, hoe zit het nou? Waar blijft uw dag, uw komst? Ken ik. Kent elke christen die door geloof leeft. Nou, en dan worden we beproefd en aangevochten. En dan komt het erop aan dat we zeggen, maar ik geloof het woord van God meer dan het woord van mensen. Amen. Als je zo gelooft, houd het vol. Het woord van God meer geloven dan de woorden van mensen. Want God is de waarachtige. En hij vervult zijn profetieën tot in de punt en de komma. Nou, mag ik wat noemen? En dan ga ik langzaam afronden. Als ik denk aan 1948, en ik weet ook onder het Joodse volk, wordt verschillend gedacht over de staat Israël. De een zegt, die staat zegt mij niks. Waarom niet? Omdat ze zeggen, de Messias zal het volk bijeenbrengen. En de Messias zal zijn land geven. Hè? Dat is één visie. En misschien ben je wel eens in Mea Sherim geweest, in de orthodoxe wijk in Jeruzalem. Nou, daar vind je geen vlaggen van Israël. En daar vind je geen posters van Netanyahu, ik noem maar wat. Hè? Die zeggen, nee, de Messias gaat dat volk bijeenbrengen. Dus die hebben niks met de staat. Nou, een ander deel heeft er wel wat. Maar ik geloof toch dat het niet voor niks is dat Israël in 48 een staat kreeg. Dat het toch een werk van God is. Niemand verwachtte het meer. En dat zwervende volk kreeg een eigen stuk grondgebied. Als we denken aan 1967. Jeruzalem weer onder Israëlisch bestuur. Als we kijken naar Jesaja 11 en 43. De profetie dat God zijn volk terugbrengt vanuit de vier hoeken van de aarde. Ik heb net gezegd. Ballingschap. Gevolg van de zonde. Maar de Heer brengt ze terug. Er komen vliegtuigen vol aan op het moment. En je zag het op het filmpje. Als ik denk aan Jesaja 35. De profetie over het herstel van de natuur. Als de Joden gaan terugkeren. Nou, wie in de woestijn geweest is, de woestijn is die gaat tot bloei komen. Hè? Er zijn ontwikkelingen, die zijn bijzonder, waarmee we zien, God vervult zijn profetieën. Nou, ik kan een hele lijst noemen, het is interessant om zo naar de Bijbel te kijken. Dit is een van de meest belangrijke bevestigingen, dat de God van de Bijbel de waarachtige God is. Weet u waaraan u kunt weten dat de Bijbel de waarheid is? Aan een aantal dingen, maar onder andere hieraan aan de wonderlijke geschiedenis van het volk Israël. Die tot in de punt en de komma vandaag wordt ingevuld. Dat is wonderlijk. Heel de geschiedenis van Israël is een van de bewijzen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de waarachtig is. Nou, samenvattend, de natie herstelt, het land deels teruggevorderd. Dat is een aparte studie, maar er hoort meer land bij dan wat ze nu hebben. Maar ook dat komt goed. De Joden deels terug in Jeruzalem, Israël, brandpunt van de wereldpolitiek. Het zijn vervulde profetieën met een boodschap. En welke boodschap is dat? Dat is Israël in de toekomst. Want ik geloof dat er naast een maatschappelijk herstel, politiek herstel, ook een geestelijk herstel komt. En dat heeft alles te maken met wat ik genoemd heb uit Romeinen 11, maar ook die bekende profetie uit Ezechiël, die kent u wel, hè? De dorre doodsbeenderen. Nou, ik ben reformatorisch opgevoed en die geschiedenis, profetie, werd altijd geestelijk uitgelegd. Hè? Dus dan zei de predikant altijd, ja, dat visioen van Ezechiël, die dorre doodsbeenderen, dat is je bekering. Eerst lig je daar, je botten verspreid, God brengt het bij elkaar, vlees eroverheen, geest erin, dat is je wedergeboorte. Nou, ik zeg niet dat niet een les is die je daaruit kan trekken, maar het is niet de eerste les. Het gaat daar om het geestelijke herstel van Israël. Met andere woorden, ze liggen nu verspreid als botten, maar God gaat ze bij elkaar brengen. Komt vlees overeen, spieren, de geest van God komt erin, ze komen tot leven. Er komt een geestelijk herstel van Israël. En dat is zo geweldig. Door alle pijn heen, door alle breuken heen, door alle moeite en strijd heen, werkt God op aan. Waarop aan? Op het herstel van zijn volk, van Israël, van Jeruzalem. En dan gaat mijn hart sneller kloppen. Want de enige hoop, broeders en zusters, voor deze uiterst zondige, lijdende en stervende wereld, is de wederkomst van de Messias hier op aarde. En waar gaat hij terugkomen, denkt u? Zichtbaar. Waar gaat hij terugkomen? Op de Olijfberg. Dus als u vandaag niets met Israël en Jeruzalem heeft en zegt, geef mijn portie maar aan. Fikkie, zeg maar allemaal niks. Nou, dan moet u er in de toekomst aan geloven. Want hij gaat zijn voeten zetten op de Olijfberg. En als u daar geweest bent, heeft u het gezien. De poort zit dicht, hè? De Oostpoort. Graven van Joden, maar ook van Arabieren en van christenen liggen daarvoor. Dus ja, de Messias zal er wel niet overheen gaan. Nee, daar gaat hij ook niet. Maar er komt een andere oplossing, hoor. Maar hij gaat. Hij zal zijn voeten, zegt Zacharia 14, hij zal zijn voeten op de Olijfberg zetten. En hoe komt hij dan als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt? Nee, dan komt hij als de leeuw uit de stam van Juda. Koning der koningen, Heere der heren. U kent die poster toch wel? Die grote poster met die leeuw en dat lam. Dat is onze Messias. Dat is de Joodse Messias waar wij deel aan hebben gekregen. Ik geloof in hem als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En daarom zeg ik, prijs de Heer met blijde galmen voor dat offer. Maar tegelijkertijd zie ik in diezelfde Messias de koning der koningen en de Heere der Heer. Wat stond er boven zijn kruis? Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Ik kan het niet veranderen. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Mooi, hè? Pilatus moest ook meewerken. Dat was een profetie. Boven dat kruis, zie je het? Dat kruis getuigt van koning der koningen, maar ook van het lam van God. Alles hebben we ontvangen in één persoon, de persoon van Jezus de Christus, de Messias. Vind ik zo bijzonder. En hij zal zich gaan openbaren. En wat gaan we dan doen? Nou, dan gaan de heidenvolken, zegt Zacharia 14, hem hulde en eer brengen. De groten der aarde. Zie het voor je? Ik kan het bijna toch niet geloven. Wat gaat gebeuren? En de heidenvolken zullen het loofhuttenfeest gaan vieren. Nou, misschien moet je vandaag al een beetje gaan oefenen. Kan je het najaar weer gaan doen. Loofhuttenfeest vieren. Om je te verdiepen. Wat heeft dat te betekenen? Dat is belangrijk. De vervulling gaat ten volle komen in de Messias. En het is zo bijzonder. Lucas 1 vers 32. Die leert ons. De Heer Jezus, hij zal koning worden in Jeruzalem. Net zoals David. En Yeshua. Hij zal gerechtigheid gaan brengen. Hij zal shalom gaan bewerken. En zijn rust zal heersen vanuit Jeruzalem. Nou, ik kan tientallen teksten aanhalen waar het koningschap van Jezus wordt bewezen. Maar deze kent u allemaal. Ik noemde Lucas 1. Heel vaak zie je dat in de weken van Advent wordt daarover gepreekt, hè? De aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En weet u, mij is opgevallen door alle jaren, ik ben nu 37, en ik heb bijna nog nooit een preek gehoord over wat daar nou staat over de troon van vader David en in Jeruzalem. Maar dat staat in diezelfde aankondiging van de geboorte. En dat zie je ook bij Jesaja terug, zijn namen, de naam Vredevorst. Weinig over gehoord, maar dat heeft allemaal met dat koninkrijk te maken. De troon van vader David, Jeruzalem, de stad van de grote koning in het verleden, heden en de toekomst. Ja, in zijn aankondiging werd hij al aangekondigd als de koning, de Messias. En weet je wat zo bijzonder is? Als je vandaag gelooft in Jezus, dan zie je dat nu al. Je zegt, zie je dat nu al? Dat zie ik nu al. De Hebreeën schrijver, een prachtige brief, daar staat: nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat klopt toch? De gebrokenheid van deze wereld hebben we allemaal mee te maken. De gebrokenheid van de schepping. We ondervinden het aan de lijve. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Aan de rechterhand van de Vader. Hij is ten hemel gevaren, is aan de rechterhand van de Vader gaan zitten. Als teken dat zijn werk klaar was. Hij ging erbij zitten. Na gedane arbeid is het goed rusten en hij wacht op het zijn van de Vader. Mooi, hè? En weet u, vandaag is hij jouw koning in mijn hart. Amen. Hij is de Heer van mijn leven. En zo zie ik hem en ik kijk niet te veel naar de wereld, dat is niet bepalend hoe ik leef. Ik zie op Jezus, de overste leidsman en de voleinde van het geloof. En ik heb hem nou al aanvaard als koning van mijn leven, als Heer. Maar ik verwacht hem straks ook als de koning der koningen en Heere de Heren. En dan zal hij zijn koninkrijk hier op aarde, een letterlijk koninkrijk, gaan vestigen. Openbaring 20, hè, moet je voor je naar bed gaat maar even lezen. Zo mooi, openbaring 20 en 21, hè? De duivel 1000 jaar gebonden. Nou, dan wordt het rustig hoor hier. Dan krijg je gerechtigheid en vrede en rust. 1000 jaar gebonden. En daarna komt hij nog 1 keer los en dan wordt hij voorgoed gegooid. In de poel die brandt van vuur en zilver. Dat is een deel, er valt veel meer over de eindtijd te zeggen, maar dat is het deel van het koninkrijk en Israël. Broeders, zusters, ik moet afronden. Ik zou nog wel verder willen, maar ik ga stoppen. Ik kan maar 1 conclusie trekken. Israël in het verleden, bijzondere relatie, uniek, geldt van geen enkel land. Israël in het heden, bevoorrecht, op een buitengewone wijze. En wij als heiden hebben er ook nog deel aan gekregen. En het derde, Israël in de toekomst. Het beste gaat nog komen hoor, voor Israël. Het beste gaat nog komen. En dat is als de vredevorst er zelf is. Ik kan maar 1 conclusie trekken. Dat is wat het filmpje ook liet zien. Israël, je kunt er niet omheen. En nu moet ik een beetje een strenge conclusie trekken. Maar ik ga het toch doen. Als Israël geen plaats heeft in ons persoonlijk leven. Als Israël geen plaats heeft in onze kerkelijke gemeente, in de prediking, in onze theologie, dan is er niet iets mis, maar dan is er iets grondigs mis. Met alle wrange gevolgen van dien. Want dan zijn we heel het zicht op het heilsplan van God kwijtgeraakt. En dan zeggen we, ja, de kerk is vandaag eigenlijk Israël. Dat is zo jammer, want heel het plan, het heilsplan van God met Israël is daarmee eigenlijk afgedaan. En schrik niet, het antisemitisme, u weet wat antisemitisme is, hoop ik, dat neemt gruwelijke vormen aan op dit moment. Met allerlei boycotts en noem maar op. U zegt, ja, dat is buiten de kerk. Nou, dit is ook binnen de kerk, geloof me. Antisemitisme, dat is aangrijpend. En zelf denk ik wel eens, en dan mag u overdenken wat u wil, maar als we nadenken, en ik heb dat in de kapel toen ook genoemd, hoe is het met Europa gegaan na de Tweede Wereldoorlog? Geestelijk, hè? Geestelijk. Dat is bergafwaarts gegaan, geestelijk. En ik kan het niet anders zien dan dat onze houding en onze daden ten opzichte van het volk van God tijdens de Tweede Wereldoorlog, want wij leven in een werelddeel waar 6 miljoen Joden zijn vermoord. Ik bedoel dat niet spottend of grappig, maar dat gaat ons niet in de koude kleren zitten. We hebben het volk van God aangeraakt. En wat zie je na de Tweede Wereldoorlog? Is het geestelijk gesproken. Ik zeg niet dat de mensen niet meer tot geloof komen. Dat zeg ik niet. Maar als we de grote lijn zien, dan is daar een negatieve spiraal gekomen. En is de krachtige werking van Gods geest. Hij heeft het ingehouden. En ik kan niet anders zien dan dat dat mede te maken heeft met onze houding ten opzichte van het volk van God. En daarom is deze wake-up call vanavond ook een roep om een ootmoedige, nederige houding als kerk vandaag aan te nemen. Dat we ook schuld belijden. Onze houding is niet altijd goed geweest ten opzichte van het volk van God. Door de geschiedenis heen. We hebben daarin bepaald geen punten gescoord. En daarom, wat moeten wij nu met zo'n boodschap? Je zegt vanavond, oké, het is helder. Israël in het verleden, heden, toekomst. 2/3 van de Bijbel gaat over dat volk. Wat kan ik eruit leren? Welke zegeningen zijn mij ten deel gevallen? Maar voor al de Messias die uit dat volk is voortgekomen. Maar wat kan ik er nu praktisch mee? Nou, laat me heel kort 6 dingen noemen die u kunt doen. Naar aanleiding van deze boodschap. Als eerste dit. Of het doel van deze boodschap. Als eerste dit. Waarom wilden we vanavond dit delen? En ik denk dat ik het namens het comité mag spreken, de commissie kan spreken. Wat is het doel? Nou, dat we allereerst oog krijgen, hebben of krijgen, voor Gods machtige heilsplan dat hij via Israël uitwerkt. Dat we een nieuw blik, een nieuw zicht op de Bijbelse gegevens krijgen. Dat is doel. 2. Dat we ons als gelovigen uit de heidenen voor de Heere zullen verootmoedigen vanwege de schuld die ook wij hebben ten opzichte van Israël. Een ootmoedige houding. Verhef je niet boven de Joden. Verhef je er niet boven. Zo belangrijk, een ootmoedige houding. Het derde, dat de houding en het getuigenis van Rut de onze zal zijn. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. In het nederige besef dat we als wilde takken op de edele olijfboom zijn geplaatst. Nederigheid. 4. Dat we vanuit die nederige houding het Joodse volk ook tot jaloersheid mogen verwekken. Dat hebben we door de geschiedenis heen niet gedaan. Of te weinig. Maar dat dat de vrucht mag zijn, ook van deze avond. En hen in aanraking mogen brengen met de Messias die wij via hen ontvangen hebben. Als ik in Israël ben, dan kan ik het niet nalaten om toch iets te delen met de Joden over de Messias. Moet je wel tactvol doen, dat begrijp ik allemaal wel. Maar ik kan bijvoorbeeld in een souvenirswinkel, hè, dan heb je zo'n ultra-orthodoxe Jood, dan moet je gewoon vragen stellen. Want een Jood vindt het heerlijk om zijn kennis met je te delen. En zo doe ik dat dan. Dus een eenvoudige vraag stellen. En dan kom je vanzelf bij het wereldbeeld wat hij heeft. En dan zeg ik, heb je nog verwachting voor deze wereld? Heb je nog hoop in Israël? En dan komt hij bij zijn Messias uit. Hè? En dan probeer vanuit het Oude Testament, ik begin niet met het Nieuwe Testament, met het Oude Testament, iets van de Messias te vertellen. En het is gebeurd dat ik met een ultra-orthodoxe Jood in gesprek was. En dat hij het even niet meer wist. stond een beetje te wankelen. En hij eindigde. Hij zei, misschien heb jij gelijk en komt hij voor de tweede keer. Misschien heb ik gelijk, komt hij voor de eerste keer. Nou, dat was al hele winst, toch? Dat was al hele winst. En zo mogen in liefde, hè, niet hoogmoedig, maar nederig, iets delen. Ja, hem delen, die we via dat volk hebben ontvangen. Het vijfde, ik heb er zes. Wat we kunnen doen is, laten we Israël materieel, financieel, praktisch, maar ook geestelijk blijven steunen. En laten we vooral voor hem bidden. Biddend om hen heen staan. Dat is onze roeping vandaag. En de laatste. En dat is waar ik mee geëindigd ben in Jesaja 62. Vind ik misschien wel een van de mooiste. Daar staat. Laten we onszelf geen rust gunnen om de Heere te herinneren aan zijn eigen woorden, belofte, profetieën, totdat hij Jeruzalem hersteld en heeft gemaakt tot een lof op aarde. Dat is de zesde. Laten wij hem geen rust gunnen met het woord van Jesaja, totdat hij Jeruzalem gesteld zou hebben tot een lof op aarde. Wij zijn, ga ik vanavond niet uitvoerig over spreken, maar bepalend hoe snel dit gaat gebeuren. Gelooft u dat? We kunnen de tijd versnellen, zegt de Bijbel. Het gaat over de komst van de Heer Jezus. En daarom moeten we herinneren aan de beloften die er staan geschreven over Israël. En zeggen, Heer God, u hebt het zelf gezegd. Vervul uw woord, vervul uw profetie. U hebt u geopenbaard als de ik ben, dat wil zeggen als de onveranderlijke. En pleit op zijn belofte. Hè? Zo mooi. Maarten Luther, hij heeft niet zoveel mooie dingen over Israël gezegd. Maar wel veel andere mooie dingen. En een van die dingen zei hij. Hij zei, als je God herinnert aan zijn woord, dan is het alsof je een noot kraakt. Hij zegt, je pakt die noot in je hand, je slaat er net zo hard op, totdat de noot openbarst en de vrucht eruit komt. Zodat je de inhoud ervan tot je mag nemen. Nou, zo omgaan met Gods profetieën, met zijn belofte. Hem herinneren aan zijn eigen woorden, want God is geen God dat hij liegen zou. En daarom, ik vind dit een bemoedigend woord. Want de God van Abraham, Isaac en Jacob, die is gisteren en heden dezelfde. En dat tot in alle eeuwigheid. En als je tegen hem door de geest mag zeggen, Abba Vader. Dan is de God die ik vanavond verkondigd heb, jouw hemelse Vader. Nou dan kan je toch zeggen, rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld. Zijn gebied. Weet u, we moeten groter gaan spreken over de God die wij dienen. Zodat mensen onder de indruk komen. We hebben de beste boodschap, een boodschap van hoop en verwachting. Mag ik bidden voor jullie ook om vrijmoedigheid, om van de God van Israël te blijven getuigen. Vader in de hemel, ik wil u zo danken dat we in alle rust en eenvoudigheid bij elkaar mochten zijn vanavond. Het was een hele eenvoudige boodschap. Met de titel Israël, je kunt er niet omheen. En we zijn niet blijven hangen bij het volk. Maar we zijn uitgekomen bij de Messias. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik welbehagen heb, klonk de stem uit de wolk. Hoort naar hem. Daar moeten we uitkomen. En dank u voor een ieder die bij hem is uitgekomen. En hem beleidt als Heer en Heiland. Maar wij danken u ook, heren. Dat door diezelfde Messias, uw zoon, u alle dingen gaat herstellen. Door de gebrokenheid en de pijn heen. En ja zeker, het vraagt om geloof in ons hart, om eraan vast te houden. Maar wij willen uw woorden meer geloven dan de woorden van mensen. Omdat wij er zo diep van overtuigd zijn. Dat u de waarachtige bent. De onveranderlijke. De eeuwige. Ten opzichte van ons, maar ook ten opzichte van uw volk Israël. En daarom geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. We willen bidden voor uw volk, ook vanavond, heel bijzonder. We willen bidden, heren, om een zegen, om bescherming van dat volk. We willen bidden om een zegen over het werk wat onder uw volk mag gebeuren. We bidden een zegen uit over de leiding van het volk. Netanjahu en allen die over Israël gesteld zijn. Begiftig hen met wijsheid van boven en verbreek de wijsheid van beneden. We bidden u om de vrede van Jeruzalem. En we zien uit naar het rijk van vrede en van gerechtigheid. Het is niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het alles zal gaan uitwerken. En dat op het zijn van uw Vader. We danken u daarvoor van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen.